Goedemorgen, gemeente. Ook hier in de zaal, in de gymzaal. En die thuis met ons meekijken en meeluisteren. We willen vanmorgen bij de psalmen blijven. Broeder Jeroen heeft uit psalm 146 gelezen. En daar lazen we al zo'n regel dat we gelukkig zijn die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. En daar gaat het vanmorgen over. Over verwachten. Over wachten op God. En ik wil dat met u doen aan de hand van psalm 130. Psalm 130. Zoekt u het maar op, thuis of hier, in uw Bijbeltje, psalm 130. En daar staat boven een zesde boetpsalm. Een pelgrimslied. Een lied hamaolot, zoals de Statenvertaling zegt. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Onze samenleving heeft doorgaans erg veel moeite om lang te moeten wachten. Ik herken dat tenminste in mijn eigen leven en misschien u ook. In onze instantcultuur moeten onze verlangens, onze behoeften, onze noden, onze wensen het liefst meteen vervuld worden. We willen niet wachten, maar direct consumeren, direct beleven, ervaren, direct tevreden gesteld worden. En toch, iemand heeft eens berekend dat wij zo'n 15.000 uur of 625 dagen van ons leven moeten wachten. Op het openbaar vervoer, in de file, voor het stoplicht, in de wachtkamer van huisarts, tandarts of ziekenhuis. Of heel herkenbaar aan de telefoon omdat de klantenservice niet direct beschikbaar is. Nu is zulk wachten nog wel te dragen, denk ik, en te verdragen. Wel. Maar wat als het leven nou eens flink tegen zit? Als je al zo lang moet wachten op het vinden van een baan bijvoorbeeld. Of op de vervulling van je kinderwens. Of op de genezing van een langdurige ziekte. Of wellicht wacht je al heel lang erop dat je man, je vrouw of je kind of kleinkind de Heer zal mogen leren kennen. En heel actueel, die wachten nu niet met smart op een succesvolle bestrijding van het coronavirus. Zodat het normale leven hopelijk weer mag terugkeren. Hoe vaak willen wij niet dat God in al deze situaties onmiddellijk ingrijpt? Dat hij een kant-en-klaar antwoord geeft op al onze levensvragen. Dat hij al onze noden daarin voorziet. Dat hij al onze problemen onmiddellijk oplost. Maar vaak doet de Heer dat niet. Vaak laat hij ons erg lang wachten. En we zien dat al in de Bijbel. We zien dat bij Abraham, die 25 jaar lang moest wachten op de vervulling van zijn kinderwens, op de belofte van zijn zoon Isaac. En we zien het bij Mozes, die 40 jaar schaapherder in de woestijn was, voordat God hem riep. En ook David moest 14 jaar wachten na zijn zalving tot koning om de troon te kunnen bestijgen. En wij? Wij wachten als het goed is, alweer 2000 jaar lang op de wederkomst van Christus. Ja, veel meer dan ons lief is, moeten wij op de Here wachten. En dat vinden we allemaal erg moeilijk. Zeker als je al een langere tijd een bepaalde nood of behoefte of verlangen hebt. En je spant je in om maar iets aan te doen. Je bidt, je roept tot de Here om hulp, om leiding. Maar de oplossing van je probleem laat op zich wachten. God lijkt niet thuis te geven. En soms bekruipt je het gevoel dat Gods tijdsplanning zo anders is dan die van ons. En dat is ook zo. Kijk, wij hebben wel een horloge, maar God heeft de tijd. God heeft alle tijd. Omdat de tijd hem toebehoort. Omdat bij God 1000 jaar is als 1 dag en omgekeerd. God is niet gebonden aan onze tijd. Hij staat buiten de tijd, boven de tijd. Hij is soeverein en werkt in alles naar de raad van zijn wil. En dus gebruikt hij ook de tijd zoals hij wil. Hij doet niets te vroeg, hij doet ook niets te laat. Ook al laat hij mensen zoals wij lang op wachten. Maar juist voor die mensen die al zo lang wachten, bevat Psalm 130 een geweldige boodschap. En die boodschap is, als je in geloof op God wacht, dan wacht je nooit tevergeefs. Mag je altijd goede hoop hebben. Vol vertrouwen. Afwachten. Gods hulp. Elke dag verwachten. Je zou Psalm 130 dus een lied van verwachting mogen noemen. Zelfs spreekt de psalmist van een pelgrimslied. Of zoals ik al zei, een lied Hamaalot. Een lied van de opgang. Van de opgang naar Jeruzalem. Het is een van de 15 bedevaartsliederen die zijn opgetekend, die de pelgrims vol verwachting zongen als ze 3 keer per jaar naar Gods gebod optrokken naar Jeruzalem. Om daar het Pesach, het wekenfeest of loofhuttenfeest te gaan vieren. Ze klommen dan op naar Jeruzalem. Want Jeruzalem is immers op heuvels gebouwd. En ze klommen omhoog, omdat daar de tempel was. Daar zouden ze God ontmoeten. En dit optrekken naar de tempel had dus iets van voorbereiding. Van een verwachtingsvol klaarmaken voor een ontmoeting met God. Zomaar even een vraagje tussendoor. U die hier in de zaal zit en in de gymzaal zit, hoe bent u vanmorgen opgekomen? Was er een psalm of een lied in uw hart waaruit uw verlangen sprak om naar Gods huis te gaan? Bent u met verwachting gekomen? En u die daar thuis zit, hoe hebt u zich geestelijk voorbereid op deze eredienst? Is uw hart uitgegaan naar een ontmoeting met God in woord en gebed? Maar dat hartverlangen, dat spreekt wel uit deze psalm. Want de psalmist spreekt van zijn roep om Gods hulp in de versen 1 en 2. En zijn beroep op Gods vergeving in de versen 3 en 4. En tot slot zijn hoopvol wachten op God in de versen 5 tot en met 8. 3 punten dus die we vanmorgen met elkaar willen overdenken. En de psalm begint in vers 1 met een roep tot God. Met een schreeuw om aandacht. Vers 1. Uit de diepten roep ik tot u, Heere. En deze diepte mogen we in de eerste plaats wel letterlijk nemen, omdat de pelgrims immers vanuit de lagere delen van Israël optrokken naar Jeruzalem. Maar veel meer pleit deze context van de psalm ervoor om uit de diepten te lezen als een beeldspraak, als een metafoor voor de nood van de psalmdichter. Ik begrijp dat er een probleempje is. Goed. Gaat het nu wel goed? Ja? Oké. anders horen we het wel. Goed, wat ik al zei, in de tweede plaats is het wel zo dat deze context van het psalm ervoor pleit om uit de diepten te lezen als een beeldspraak. Een metafoor, zei ik, voor de nood van de psalmdichter. Wat er is gebeurd, dat weten we niet. Maar gelet op vers 3 en 8, waar sprake is van overtredingen, mogen we zeker ook denken aan specifieke nood van de psalmdichter als gevolg van zonden in zijn leven. Zonde schept immers toch afstand, dat weten we toch allemaal. Zorgt voor die grote kloof tussen God en mensen. En de psalmist die ervaart dat als een vervreemding, als een verlating van God. Een gevoel van verwijderd zijn van God. En vanuit de diepten van zijn zondig bestaan schreeuwt hij het uit naar de Heere. Roept hij hem aan om hulp. Verlangt hij naar de verlossing van zijn zonde. Ja, vertrouwt hij erop dat bij God die verlossing te vinden is. Weet u, vandaag de dag keren veel mensen zich van God af als er een bepaalde nood in hun leven komt. Als een familielid wordt weggenomen door een ziekte, een ongeluk, een ramp of zelfs de oorlog. En dan zeggen ze, een God van liefde die mijn man, mijn vrouw, mijn kind wegneemt, die wil ik niet meer. Die mag je van mij houden. Daar wil ik niet meer in geloven. Maar in Psalm 130 zien we juist een tegenovergestelde reactie. Dat de nood je ook dichter bij God kan brengen. Ja, dat de nood je op de knieën kan brengen. Nood leert immers bidden. En hoe kan het dat de psalmist zich niet van God afkeert? Maar dat hij hem juist ernstig gaat zoeken. Wel, ik denk omdat de psalmist weet dat God niet de schuld is van zijn nood. God heeft niet voor de nood gezorgd in zijn leven. Nee, dat heeft hij zelf gedaan. Zijn zonden hebben hem in de problemen gebracht. Zoals vandaag de dag zoveel te zien is bij mensen om ons heen. Dat de zonde van voortdurende ongehoorzaamheid aan Gods geboden en vroeg of laat diep in de nesten brengt. En wie haalt ons daar dan uit? Nou, niet wij zelf. Nee, deze psalm laat zien dat mensen zichzelf niet uit de problemen kunnen halen. We zijn niet zelfredzaam, zoals de therapeuten vandaag wel beweren. De oplossing voor onze problemen is niet te vinden in onszelf, maar juist buiten onszelf. Deze psalm leert dat de oplossing van al onze noden bij de Heere te vinden is. Dat we hem om hulp moeten willen vragen. En hoe? Door hem onze zonden. En dat is de wortel van al onze problemen. Door onze zonden te belijden en hem vergeving te vragen. Maar ja, waar zit het dan bij ons op vast? Omdat we dat vaak niet willen. Liever proberen wij onze zonden te verdoezelen. Doen we alsof we zelfs niet weten wat er bij ons verkeerd is gegaan. Liegen we tegen onszelf en tegen elkaar om onszelf te rechtvaardigen. Om geen gezichtsverlies te lijden. Ja, en dan blijven we ons schuldig voelen. Dan blijft de zonde ons te neerdrukken. Dan blijft ons geweten ons aanklagen. En in plaats van onze zonde te belijden, verdringen we onze schuld en onze gevoelens van schuld maar liever. Bannen we Gods geboden maar uit ons leven. In de hoop dat we dan vrij en gelukkig zullen zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, dan werkt dat niet. Dan blijven we ons schuldig voelen. Nee, als wij ons niet laten verlossen door God van onze zondenschuld, dan zullen we daarin blijven hangen. Komen we nooit tot echte bevrijding en verlichting. Het is niet voor niets dat Psalm 130 een van de 7 boetepsalmen wordt genoemd. Omdat juist in die psalmen de nadruk wordt gelegd op zondenschuld en op het belijden daarvan. Ik weet niet hoe jij hier zit. En thuis. Of je iets van dit alles kent en herkent. Misschien heb je wel keuzes gemaakt in je leven die je leven geen goed hebben gedaan. Te veel aandacht voor je werk, voor je sport of voor je hobby's. En te weinig voor je gezin. Het ging allemaal ten koste van je vrouw en je kinderen. Of je bent te ver gegaan in die relatie met die ander. En je voelt je schuldig. Misschien ben je verslaafd aan alcohol, aan drugs, pornografie, gokken. En je denkt dat er geen weg meer terug is. Of je spreekt vaak kwaad over anderen. Ja, veel is er niet van waar, maar komt je wel goed uit. Weet je, wat onze zonden ook mogen zijn, één ding moeten we zeker niet doen. Ze ontkennen. Ze verdoezelen. Ze eenvoudigweg wegredeneren. Zo van, ach, het maakt toch allemaal niet zo uit. Het valt toch wel mee. God ziet mijn zonde wel door de vingers, want hij houdt toch onvoorwaardelijk van mij? Nee. Als er dingen in ons leven scheef zitten, als er fundamenteel iets mis is, dan moeten we onze zonde niet willen wegredeneren of verdoezelen of kleiner maken dan ze zijn. Nee, dan moeten we onze zonden juist concreet en oprecht aan de Heere God willen belijden. De psalmist is zich daar ter verdege van bewust. Hij is zich bewust van zijn zonde en hij roept tot God om hulp. Vers 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. In zijn nood bidt de psalmist tot de Heere. Heere, hoor naar mijn stem, zegt hij heel indringend. Luister toch naar mij, Heere. Hoor wat ik zeg en sla acht op mijn smeekbeden om hulp. Bedenk, gemeente, dat als hij dat zo zegt, hoor naar mijn stem, dat hij dat zegt in de gebiedende wijs. De psalm is gebied de Heere. Dus min of meer om zijn smeekbeden te horen en te verhoren. Kennelijk is hij zich er heel goed van bewust wie de Heere is. Dat hij een gaarne vergevend God is. Die maar één verlangen heeft, namelijk dat de zondaar zich bekeert van zijn goddeloze weg en leeft. En die je dus mag gebieden om je zonden te vergeven. Je mag pleiten op zijn belofte van genade. Op zijn toezegging van vergeving van zondenschuld. Indien je je zonden concreet aan hem belijdt. Want, zegt de psalmdichter, stel je nou eens voor dat God anders zou doen. Anders zou zijn. Als hij zou doen zoals wij zouden doen. Vers 3. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, of vertaald mag je zeggen, in gedachten houdt. Heere, wie zal bestaan? Als God onze zonde niet wil vergeven, zoals wij elkaar vaak niet willen vergeven, wie zal dan voor hem bestaan? Wie kan er dan staande blijven onder het rechtvaardig oordeel van een driemaal heilig God? Maar u voelt het wel aan. Op deze retorische vraag past maar één antwoord. Niemand natuurlijk. Niemand. En de psalmist die weet dat heel goed. Als God de zonde niet vergeeft, ja, dan heeft hij letterlijk en figuurlijk geen leven meer. Dan erkent hij zijn eigen faillissement. Als God op de ongerechtigheden zou blijven letten. Weet u, er staat letterlijk, als God de zonden blijft gadeslaan. En zo vertaalt de Statenvertaling dat. In de zin van acht blijven geven op. Bewaren. De zonden bijhouden. Zoals een boekhouder alle inkomsten van zijn bedrijf bijhoudt. En nauwkeurig vastlegt. Niets ontgaat hem. Niets vergeet hij. Alles wordt exact genotuleerd. Veel mensen hebben zo'n negatief beeld van God. Ze zien hem als een punctuele boekhouder. Die een boekhouding van al onze zonden bijhoudt. Die onze zondenschuld elke dag gadeslaat en opschrijft. Een hemelse boeman die ons nauwlettend in de gaten houdt om ons ergens op te kunnen betrappen en dan te kunnen bestraffen. Weet u, als God zo'n boekhouder zou zijn die elke overtreding registreert, die al onze zonden bijhoudt, die niets vergeet, niets door de vingers ziet, hoeveel boeken zou hij er dan wel op na moeten houden voor al onze zonden? En ook die zonden waar u en ik al lang niet meer aan denken, maar die God nog wel weet. Als God zo'n boekhouder zou zijn, zegt de psalmdichter, dan kan ik het echt wel schudden. Dan kan toch niemand meer staande blijven voor hem. Voor een driemaal heilig God die alles ziet en alles weet. Herkennen wij ons ook in deze diepe zondenood van de psalmist? Wat als wij in de spiegel van Gods woord kijken? Wat zien we dan? Zien we dan nog iemand die het nog wel heel goed met zichzelf getroffen heeft? Of zien we iemand die zich schuldig weet? Ja, die verbroken is over zijn zonde. Weet u, als we heel eerlijk zouden zijn tegen elkaar, dan zouden we toch niet willen dat al onze zonden, al die verborgen zonden en die diepste gedachten, dat die openbaar zouden worden? Want die zouden ons zeker tot de hoogste straf veroordelen, toch? Gelukkig staat er in vers 4a, en dat is ons tweede punt, maar bij u is vergeving. Dat woordje maar, dat leidt zoals zo vaak in de Bijbel een totale, een radicale ommekeer in. Het wijst ons de weg naar verlossing van onze zondenschuld. Maar bij u is vergeving. God verlangt ernaar, God zij dank zou ik willen zeggen. Hij verlangt er niet naar om ons te willen straffen voor onze zonde, maar om ons juist daarvan te redden. Hij wil ons verlossen van ons zondeprobleem. God zoekt niet naar redenen om ons naar de hel te kunnen sturen. Nee, hij zoekt naar wegen om ons te kunnen vergeven. Zonder vergeven past bij Gods karakter. Zo is hij. In Exodus 34, vers 5 en 6 maakt God zichzelf bekend aan Mozes. En dan zegt hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. God is vol van vergeving. Hij is bereid om te vergeven. En hij wil graag vergeven. Omdat dat Gods karakter is. Vergeven, zonder vergeven, is Gods vak, zei de Duitse dichter Heinrich Heine eens. En toch denken velen, en ook christenen nog, dat als wij voor Gods troon verschijnen, hij al onze zonden, ook die verborgen en heimelijke zonden, openbaar zal maken. Dat hij als het ware met één druk op de knop de film van ons leven op een groot projectiescherm laat zien, zodat iedereen mag weten wat wij hebben uitgespookt. Al onze slechte gedachten, onze lelijke woorden en daden van trots, hebzucht, lust, boosheid en haat. Maar dat doet God niet. Zo is hij niet. Hij houdt onze zonden niet in gedachten. Niet die van het verleden, niet die van vandaag of die we morgen zullen doen. Want hoe zouden we anders kunnen bestaan? Als God onze zonden zou blijven noteren, vastleggen, dan kan toch niemand recht meer voor hem staan? dan zouden we toch allemaal de zwaarste straf, de eeuwige dood, verdienen. Nee, gelukkig doet God iets anders met onze zonde. Hij houdt ze niet in gedachten, maar hij doet ze ver van zich weg. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Onbereikbaar voor ons, onzichtbaar voor ons, uit het zicht verdwenen. Jesaja benadrukt dat toen hij zei, want u hebt mijn zonden, al mijn zonden, zegt hij, achter uw rug geworpen. En wat God achter zijn rug gooit, dat ziet hij niet meer. Daar kijkt hij ook niet meer naar om, daar wil hij niet meer aan denken. En de profeet Micha zei het zelfs zo, God zal al hun zonden werpen in de diepten van de zee. God dumpt al onze zonden in de diepste oceaan. En Corrie ten Boom die voegde daaraan toe en hij zette er een bordje bij, verboden te vissen. Zo vergeeft God zonden. Hij vergeet geen zonden, zoals wij wel iets vergeten. Nee, hij vergeeft ze. En dat is wat anders. Kijk, vergeten, dat gaat onbewust. Dat overkomt je. Maar vergeven is een bewuste keuze. Een wilsbesluit. Als God onze zonden vergeeft, dan wist hij doelbewust ons track record schoon, zou je kunnen zeggen. Dan deliet hij de harde schijf van onze zonden en hij komt er niet meer op terug. Hij houdt niets achter om ons later alsnog te kunnen veroordelen. God is geen incassobureau dat zijn crediteuren achtervolgt met aanmaningen van openstaande schulden. Zo is hij niet. Hij blijft onze zonden niet in gedachten houden. Waarom? Omdat God genadig wil zijn. Als we ons daar nou eens veel meer bewust van zouden zijn, dan zouden we toch niet dezelfde mens kunnen blijven die we nu zijn, toch? En als ik dat allemaal heb gezegd, dan neem ik daar ook niks van terug, maar aan Gods vergeving kleeft wel een belangrijke voorwaarde. Want hij vergeeft graag op voorwaarde dat wij onze zonden willen belijden. En hem om genade, om vergeving willen vragen. Zonde aan God belijden is oprecht tegen hem zeggen dat je niet een slachtoffer bent van je zonde, maar een dader. Je belijdt aan God wat je verkeerd hebt gedaan. En voor dat woord belijden staat er in de grondtekst een woord, homologeo, dat betekent hetzelfde zeggen. Zonder belijden is dus concreet met naam en toenaam voor het aangezicht van de Heere God zeggen wat je hebt gedaan. Dat is hem nazeggen hoe God de zonden ziet. Weet u, zolang David zijn overspel met Batseba doodzweeg, drukte Gods hand zwaar op hem. Ging hij gebukt onder zijn zonde, was zijn relatie met God ernstig verstoord. Maar toen hij zijn zonde concreet met naam en toenaam beleed voor de Heere, leefde hij weer op. Ervoer hij Gods genade, wist hij zich bevrijd van zijn gevoelens van schuld. Ja, misschien vind je het niet gemakkelijk om je zonden te belijden tegenover de Heere God. En toch, hij wacht daarop. Hij wacht daar met smart op. Luister maar naar zijn hartekreet bij monden van de profeet Jesaja. Toen hij zei, laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, want hij zal zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Wij allemaal hebben Gods vergeving elke dag weer nodig. En we hebben dat nodig om te kunnen leven. Wij kunnen geen dag zonder Gods vergeving. Want zonder vergeving dan blijven wij hopeloze, zondige mensen, gefrustreerd, die overhoop liggen met God, met zichzelf en met onze medemens. Maar als wij net als David ons vergeven mogen weten van onze zonde, dan zullen we ook de bevrijding van onze schuldgevoelens ervaren. Dan mogen we opnieuw beginnen met een clean sheet. Zijn we opnieuw vrijgemaakt van onze zonde. En als de duivel ons dan nog eens weer eens aanklaagt en soms terecht, dan kunnen we altijd weer terugvallen op Gods karakter. Bij hem is veel vergeving. In de context staat het trouwens, bij u is de vergeving. En dat laat zien dat vergeving van zonde en van schuld uitsluitend bij de Here te vinden is. En waarom kan God ons dan blijven vergeven als wij zondigen? Waarom ziet hij onze zonden dan niet meer aan? Wel, omdat God kijkt naar het kruis van Golgotha. Hij kijkt naar dat vloekhout op Golgotha, waar onze zonden zijn weggedragen door zijn enige en geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Die heeft ervoor gezorgd dat de harde schijf van onze zonden zijn schoongewist. Door zijn vergoten bloed heeft God onze zonden uit zijn ogen weggedaan. Daarom, als u hier vanmorgen nog als een onverloste zondaar zit, of thuis, kom dan tot de Heer Jezus Christus. Beleid aan hem van harte je zondenschuld, opdat je ook zijn volmaakte vergeving zal mogen ervaren. Want bij hem is veel vergeving. Kunt u allemaal, hier in de zaal en thuis, met oprecht geloof zeggen dat u zich een vergeven zondaar mag weten? Want daar gaat het om. En dat doel van Gods vergeving, dat wordt in vers 4b uitgelegd. Maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Is dat niet merkwaardig? Als God zonden vergeeft, dan leidt dat tot het vrezen van God. Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Je zou toch eerder verwachten dat er staat, bij u is vergeving opdat de mens verlost, bemoedigd, vertroost mag zijn. Maar dat staat er niet. Nee, er staat, bij God is vergeving te vinden opdat hij gevreesd wordt. En we komen dat vaker tegen in de Bijbel. Psalm 2 vers 11 zegt, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Beven! En Petrus, die viel naar het wonder van de visvangst op het meer van Galilea, op zijn knieën neer voor de Heere Jezus. En hij riep uit de grond van zijn hart, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus zag ineens wie hij voor zich had. Niet zomaar een mens, maar de Godmens Jezus Christus. Die mensen door en door kent. Die weet wat er in hen leeft. Petrus werd zich in de tegenwoordigheid van Jezus Christus ineens pijnlijk bewust van zijn eigen zondigheid, onwaardigheid, onheiligheid. En hij besefte dat Gods heiligheid en zijn zondigheid elkaar niet konden verdragen. Ja, hij vreesde de Heer zelfs zo dat hij Jezus maar vroeg om bij hem vandaan te gaan. Gods genade, Gods vergeving hebben niet alleen tot doel om de mens te verlossen van zonde, maar ook om zijn vrees voor een heilig God op te wekken. Het gaat niet primair om de mens, maar om God zelf. Om ontzag en eerbied voor hem. Om verheerlijking van zijn naam. Want dankzij Gods genade en vergeving kan de mens tot zijn bestemming, tot zijn doel komen. Namelijk in en door zijn leven Gods naam verheerlijken. Spurgeon, de prins der predikers, die zei eens, door niemand wordt de Heere zo gevreesd als door hen die zijn vergevende liefde hebben ervaren. Ik zeg dat nog een keer. Door niemand wordt de Heere zo gevreesd als door hen die zijn vergevende liefde hebben ervaren. Weet u, in de mate dat wij gaan beseffen hoe groot de vergevende liefde van de Heere is, in diezelfde mate zal onze wederliefde tot hem in ons hart ontstoken worden. Willen we vanuit dankbaarheid voor Gods genade en vergeving en uit oprecht ontzag en eerbied voor hem naar zijn woord ook gaan leven. In 1 Timotheus 4 vers 8 schrijft Paulus aan Timotheus: want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Waarom? Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Paulus beveelt Timotheus om zich te oefenen in de godsvrucht. In het Duits staat daar Gottesfurcht, godsvrees. Timotheus moet zich oefenen in het vrezen van God. In het hebben van een gezonde, heilzame vrees voor God. Niet alleen vanwege zijn rechtvaardig oordeel over de zonde, maar veel meer zou ik nog willen zeggen vanwege zijn onmetelijke genade. Waarom? Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. God vrezen, God leren vrezen, is heilzaam. Is helend voor ons leven. Dit leven, maar ook straks in het toekomstige leven. In vers 5 en 6 noemt de psalmist tot 4 keer toe zijn verwachting en hoop op God. Ons derde en laatste punt. Hij zegt daar: ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht de Heere. Ik verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wacht eens op de morgen, wacht eens op de morgen. De psalmist is in verwachting. En dat is niet een passief afwachten, maar dat is een actief verwachten. Hij is vol verwachting. Zoals een zwangere vrouw in blijde verwachting uitkijkt, rijkhalsend uitziet naar de geboorte van haar kind. Nou, zo ziet de psalmist met groot verlangen uit naar God. Klaagliederen 3 vers 24 tot en met 26 zegt dit zo mooi. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwachtte. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heeren. Nou, op dezelfde wijze ontwerpt de psalmist van Psalm 130 zich geduldig, maar vol verwachting aan Gods zorg. Wanneer en hoe God zal willen ingrijpen. En hij vergelijkt zijn verlangen naar Gods hulp met dat van wachters op de muren van Jeruzalem. Die na een lange en ijskoude nacht met verlangen uitzien naar de warme zonnestralen van de ochtendzon. En dan ziet een dienst erop en dan kunnen ze eindelijk gaan slapen. Zoals die wachters rijkhalsend uitzien naar het ochtendgloren. Zo kijkt de psalmist met groot verlangen uit naar wat God op zijn tijd gaat doen. Naar wat hij zal gaan antwoorden op zijn noodkreet om hulp. Wie 's nachts wel eens wakker ligt, en ik denk dat we dat allemaal wel kunnen herkennen, weet wat het is om te moeten wachten op de morgen. En wie in nood is, die weet wat het is om te moeten wachten op hulp. Wachten is dan geduld hebben. Wachten is dan uitzien, maar ook afzien tegelijk. En soms betekent wachten tevergeefs wachten. Want mensen kunnen wegblijven. Hulp kan uitblijven. Maar wie op God wacht, zal niet beschaamd worden. God laat altijd van zich horen. Zoals de wachters op de muren er zeker van konden zijn dat de nieuwe dag zal aanbreken, Zo is de psalmist er zeker van dat God hem op zijn tijd en naar zijn wil antwoord zal geven. Kunnen wij het ook hem nazeggen met de woorden van Micha 7, vers 7? Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op mijn God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Wachten op God is dus hem blijvend verwachten. Er elke dag klaar voor zijn. En niet toegeven aan onrust, aan paniek, aan radeloosheid, aan wanhoop. Zoals vandaag de dag zoveel mensen toch doen. Maar geduldig op God blijven wachten. Vol verwachting. Want wie God verwachtte, die putte nieuwe krachten. God komt ons altijd te hulp. Wachten op hem is nooit te vergeefs. Want de nieuwe morgen breekt immers toch ook altijd weer aan. Leiden wij nog zo'n verwachtingsvol leven? Wachten wij nog op God? En meer nog, verwachten wij hem ook nog? Kijken we hem naar hem uit, zoals we uitkijken naar de vakantie, of naar de aankoop van een huis of auto of wat dan ook? Zijn wij nog gespannen dat we zo uitzien naar de wederkomst van Christus, zoals verliefde mensen kunnen uitzien naar het grote moment dat ze elkaar weer mogen ontmoeten? Is de Heer Jezus Christus onze grote liefde? En zo ja, hoe verwachten we hem dan? Vanuit de diepte van zijn nood roept de psalmist de Heere God aan. En hij weet dat hij bij hem aan het juiste adres is. Dat God alleen in staat is om een nieuw begin te maken in zijn leven. En daarom roept hij ook zijn volksgenoten op om zijn voorbeeld te volgen. De versen 7 en 8. Israël, hoop op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Naar het voorbeeld van de psalmist moet ook het volk Israël zijn zonden, zijn overtredingen, ongerechtigheden belijden. Want bij God, zegt de psalmist, is goede tierenheid. Dat is een veelomvattend woord wat inhoudt goedheid, liefde, trouw, genade. En omdat God zo is, omdat hij goed is, trouw is, genadig is, liefde is, is er bij hem ook veel verlossing. Overvloedige verlossing. Ja, uit liefde en trouw aan zijn belofte geeft hij ons oneindig veel meer genade dan wij verdienen. En de psalmist die zegt dit uit ervaring inmiddels. Hij is een ervaringsdeskundige. Hij weet dat er altijd vergeving en verlossing is voor mensen die hun zonde belijden. En daarom kan hij ook met grote stelligheid zeggen dat God Israël zal verlossen van al zijn ongerechtigheden. God doet immers altijd wat hij belooft. Johannes schreef in zijn eerste brief, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik weet niet in welke zondenood u verkeert. Of welke moeilijke tijd u doormaakt. Maar Psalm 130 leert ons wat we moeten doen met onze nood. In gebed bij de Heere brengen. Hem bidden, hem smeken of hij er iets aan wil doen. En niet klagen of jezelf blijven beklagen, maar in geloof je nood willen dragen. In het volste vertrouwen dat God boven je leven staat. En dat hij je ziet. Dat hij je behoeften en je noden en je verlangens kent. En dat hij er ook iets aan kan en wil doen. Maar soms laat God wel op zich wachten. Misschien wel omdat hij ons iets wil leren. Bijvoorbeeld dat wij niet de regie over alle omstandigheden van ons leven zouden moeten willen hebben. God kent ons immers toch veel beter dan wij zelf ons kennen. Hij weet veel beter dan wij wat wij elke dag nodig hebben. God peilt onze diepste behoeften. Dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld ziek bent geworden en dan langdurig ziek bent. Ja, dat hij ons niet meteen zal willen genezen. Hij kan het wel, maar misschien wil hij ons leren, opdat wij ons meer bewust zullen worden van wie hij is. En dat onze ziel misschien ten diepste iets anders nodig heeft. Dan krijgen we van God als het ware een ziekbed om tot bezinning te komen. En ons geestelijk leven tot eerste prioriteit te maken. God is immers veel meer geïnteresseerd in genezing van onze ziel dan van ons lichaam. Maar misschien laat God ons wachten. Ja, omdat we misschien moeten leren om nederig te zijn. Ons plaats tegenover hem te gaan kennen. God is immers geen knecht die wij kunnen commanderen. Nee, hij is de schepper. En wij zijn zijn schepselen. Kijk, kinderen die altijd hun zin krijgen, die op hun wenken bediend worden, die groeien uit tot verwende draken. En wachten maakt ons juist dus weer bewust van wie wij zijn. Maakt ons bewust van onze kleinheid en Gods grootheid. Wij hebben nergens recht op. We zijn maar bedelaars. En dat is maar goed ook. Want alleen zo gaan we leren te leven in geloofsvertrouwen en afhankelijkheid van hem. Niet in de laatste plaats laat God ons wachten om ons geloof sterker te maken. Hij geeft ons als het ware de tijd om te groeien in geloof. Opdat wij aan andere mensen kunnen laten zien dat we bereid zijn ook in onze moeilijke omstandigheden op God te vertrouwen. Ja, juist dan kunnen wij andere mensen nieuwsgierig maken naar die God die ons die rust, die vrede en overgave geeft. Dan kan hij ons, dan kunnen zij nieuwsgierig worden naar die God die ons de kracht verleent om die moeilijke periode door te maken. En kunnen we zo de wereld om ons heen dienen met ons getuigenis van geloof, hoop en liefde. En tenslotte laat God ons soms wachten om ons te leren hem te blijven verwachten. En daarmee zijn we terug bij de kern van onze psalm. God geeft altijd antwoord op onze gebeden. Al duurt dat lang. Soms jaren. Maar zo wil hij ons leren om te volharden in gebed en voorbeden. Ja, hij grijpt heus wel in op zijn tijd. Maar soms wacht hij geduldig omdat hij een hoger doel voor ogen heeft. En ik moest hierbij denken aan Billy Graham. De grote evangelist die begin 2018 is overleden. Weet u, de grondlegging van zijn wereldwijde bediening begon met de voorbeden van 30 zakenmensen in zijn woonplaats Charlotte in North Carolina. Ondanks hun drukke zakenleven namen deze mensen alle tijd om te bidden voor het evangelisatiewerk in hun woonplaats. En in mei 1934, tijdens een bidstond op het land van de boer Franklin Graham, de vader van Billy, vraagt de groep zeer specifiek aan God om iemand uit Charlotte notabene te geven die het evangelie wereldwijd zal gaan uitdragen. En de 15-jarige Billy is op dat moment in de stal aan het werk. En Billy is helemaal nog niet tot geloof gekomen. Billy denkt helemaal niet aan een bediening. Integendeel, het enige wat hij voor ogen heeft is een profcarrière als honkballer. Maar God had andere plannen. Vlak voor zijn 16e verjaardag komt Billy radicaal tot geloof. En vele jaren later reist hij de gehele wereld rond om in 185 landen aan 215 miljoen mensen het evangelie van Jezus Christus te brengen en hen oproepen om zich te bekeren. Het gebed van die 30 zakenmensen die werd niet onmiddellijk verhoord. Maar hun volhardend wachten op God. Hun volhardend verwachten van God werd beloond. Want God gaf hen veel meer dan waarom zij gevraagd hadden. Want door de evangeliebediening van Billy Graham kwamen vele miljoenen mensen wereldwijd tot geloof. Dat was Gods antwoord op het verwachtingsvolle gebed van die 30 zakenmensen. David zegt in Psalm 27, vers 4, wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Wacht u ook zo, ook dit jaar, in geloof op God? Verwacht u het van hem? Geloof is dan ons wachtwoord. Dat toegang geeft tot Gods vergeving, verlossing en hulp. Voor alle nood van ons leven. Stel daarom uw vertrouwen voortdurend op hem. Blijf het biddend van hem verwachten. Want hij laat geen bidder staan. Amen.